In Johannes 18 waren wij in vers 36, waar de Heer drie keer spreekt over mijn koninkrijk, is, althans nu, is nu niet van hier, implicerend dat het in de toekomst van hier zou zijn, maar in het heden zou het vandaar blijven. En dat is wat de Bijbel leert. Christus werd opgewekt uit de dood en gezet in de hemel aan Gods rechterhand. Hij verdween in heerlijkheid achter, dan wel in de wolk, en zal uit de wolk, op de wolk, wederkomen in de toekomst en daarmee zich en vervolgens zijn koninkrijk vestigen in de wereld als zodanig. Dat is aan het einde, of vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, die inderdaad nog toekomst is, zoals heel Openbaring, in elk geval vanaf hoofdstuk 6. Ik zeg dat erbij omdat er een wijdverbreide opvatting bestaat dat de zogenaamde profetieën van Openbaring in het verleden allemaal hun vervulling gehad hebben. Men moet wel, want als men niet gelooft dat in de toekomst de Heer zal wederkomen om op aarde zijn koninkrijk op te richten, wordt men gedwongen om profetieën die daarover spreken weg te verklaren naar het verleden. Zo heet dat. En daarna krijg je op internet discussies over die teksten en wat ze betekenen, maar slaat allemaal nergens op, heeft geen enkele zin, moet je niet mee bemoeien. Het komt gewoon voort uit een algemene gedachte die men eerst heeft, waarin men die teksten een plaats moet geven. Dat is het probleem. Men moet er van af, men moet ze wegverklaren naar het verleden. Dat is wat het is. En de Rooms-Katholieke Kerk zei, nee, de grote verdrukking, de antichrist, dat was de keizer, dat was Nero. En in het protestantisme, in de reformatie, zei men, nee, dat is al lang geweest. Dat was de paus in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is allemaal al lang geweest. Maar wij zijn een beetje gek in de ogen van de rest van het christendom. Wij geloven dat het nog in de toekomst moet plaatsvinden. Maar ja, wij houden ons ook bezig met bijbelstudie. En dat lijkt me dan duidelijk genoeg, daar hoef ik toch verder niet veel meer over te zeggen. U kent mij, ik heb geen belang bij het in stand houden van vooroordelen of het in stand houden van tradities of iets dergelijks. Dat maakt me echt niks uit, ik ben er niet van afhankelijk. Ik verlies er niks mee als ik dat kwijt zou raken. Ik heb er niks aan, ook ik kan er ook niks mee winnen. Ik bedoel, het maakt mij niks uit, het is maar één ding wat telt, dat is wat de Bijbel leert. En ik ben van mening dat bijbelstudie er altijd bij inschiet, want men gebruikt de Bijbel in de praktijk gewoonlijk alleen maar om de eigen ideeën, het eigen denken te onderbouwen. We hebben een bouwwerk, maar nu moeten we er een fundament onder zien te krijgen. Bespottelijk. Maar het is wel hoe het gebeurt hoor, in de praktijk. Ja. Goed, maar ik ben nu in deze reeks nog enige plaatsen verschuldigd. Wij hebben ook nog de uitdrukking, dit was de term mijn koninkrijk uit Johannes 18 vers 36, drie keer. We hebben ook de term zijn koninkrijk, dat van Christus. Dat is is maar één keer, in twee, voor zover ik weet, mijn telling, 2 Timotheus is dat. 2 Timotheus 4... Zeg ik dat goed? Tweede Timotheus 4, vers 1. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en, in de zin van namelijk, ik hoop dat dat duidelijk is, namelijk in zijn koninkrijk. In zijn verschijning en zijn koninkrijk. Je telt die twee uitdrukkingen bij elkaar op, verschijning en koninkrijk, en dan heb je dus de verschijning van zijn koninkrijk. niet de oprichting van zijn koninkrijk, maar de verschijning aan het licht komen, verschijnen. De openbaring dus, ander woord, openbaring. De openbaring van zijn koninkrijk. En dat is als hij zelf zich openbaart. Het is de vertoning van zijn koninkrijk. En dat is nog niet gebeurd. Ik wijs er met nadruk altijd op dat de opgestane Christus niet verschenen is aan de wereld. Sowieso niet. Dat hij wel verschenen is aan de zijnen, maar dan toch zodanig dat zij hem niet of nauwelijks herkenden. Maar niet aan zijn heerlijkheid in elk geval. Dus hij is niet in heerlijkheid verschenen als, u weet wel, in de groot met de stralenkrans en al dat eromheen. Niets van dat alles. Dat wacht op de toekomst wanneer hij zal verschijnen in heerlijkheid. En daar zijn nogal wat bijbelteksten van over de zoon des mensen die zal komen in grote kracht en heerlijkheid en wat het maar was. En zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Het woord koninkrijk staat daar niet in Matthäus 25. De zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid en de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen enzovoorts. Over heerlijkheid is pas sprake in de wederkomst van Christus. Hij heeft zich nooit in heerlijkheid vertoond in het verleden. Ze dachten zelfs dat het de tuinman was. En hoe heerlijk is een tuinman? Nou. En dat zijn koninkrijk, hij zal de levenden en de doden oordelen in de verschijning en zijn koninkrijk. Dat is in zijn wederkomst, op zijn vroegst dus. En daarna staat de uitdrukking ook in vers 18 van 2 Timotheus 4. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. U weet, boos werk komt van de boze. Zoals wij allen eertijds gewandeld hebben in de eeuw deze wereld, overste van de macht en lucht. Uit Efeze 2, de eerste verse, daarin hebben wij eertijds gewandeld. En Paulus zegt, de Heer zal mij verlossen van dat werk en die wandel. Zal mij verlossen van alle boos werk en hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Zijn koninkrijk. En bovendien zijn hemels koninkrijk, zodat de uitdrukking koninkrijk der hemelen hier aardig op past, qua inhoud natuurlijk, maar het is zijn, dat zeggen dat van Christus, het is zijn rijk. Waarover later nog meer, maar nu nog even niet, want ik moet u ook nog noemen één keer zijn koninkrijk, maar dan is het dat van God. Dat is in 1 Thessalonicenzen 2, in een gelijksoortig verband overigens. 1 Thessalonicenzen 2. Wij zouden betuigen, wij betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Let op, niet verschijning en koninkrijk, maar koninkrijk en heerlijkheid. God roept ons tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Kingdom now en alles wat ermee samenhangt, al die andere, al die alternatieven met dezelfde strekking, die draaien dit soort dingen om. Die denken dat wij het koninkrijk bouwen en dan roepen wij de Heer. Van Heer, het is nu klaar, u kunt nu komen. We hebben de tafel gedekt, het feestmaal bereid en u kunt nu komen. En ik hoop dat u begrijpt dat de Bijbel het toch echt andersom leert. Hij bereidt zijn feestmaal, zijn tafel, zijn gemeenschap, zijn koninkrijk en hij roept ons daarheen. En dat staat hier ook. Die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Dan weet ik wel dat als je wilt kun je daar van alles in leggen. Maar ik zou u aanraden dat niet te doen. Het is duidelijk waar dit om gaat. Wij zouden betrokken worden in het tegenwoordige werk van Christus. En zoals ik net zei, daarover later meer. Maar ik moet nog één uitdrukking noemen die ook één keer voorkomt. Dat is Hebreeën 12, vers 2. En Hebreeën 12. Ik zei 2, maar dat zeg ik verkeerd. Ik moet zeggen vers 28, die bedoel ik namelijk. Hebreeën 12 vers 2, daar wordt gesproken over de troon van God. Maar die uitdrukkingen, die heb ik buiten beschouwing gelaten. Ik heb alleen gesproken over waar koninkrijk genoemd wordt. Maar ik moet u dat in dat verband eens even noemen, vers 28 van Hebreeën 12. Want daar staat, daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. En daar heet het een onbeweeglijk koninkrijk. En onbeweeglijk wil zeggen dat er geen beweging in zit. Dat is, de uitdrukking is, nou ja, ontleend aan mag ik niet zeggen, denk ik. Maar er loopt parallel aan, is synoniem met de uitdrukking uit 2 Samuel 7. Over de stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen. Ik zal de stoel zijns koninkrijks vastmaken. Dat is een messiaanse profetie. Binnen het zogeheten Davidisch verbond van 2 Samuel 7. Een onbewegelijke troon. Een onbewegelijk koninkrijk. Dat wil zeggen, in de loop van de wereldgeschiedenis vallen de koninkrijken zo hier en daar om. En anderen worden opgericht of weer opgericht. Maar dit koninkrijk zou nooit meer omvallen, zou vastgemaakt worden, zou onbeweeglijk zijn. En wij, u en ik, wij zouden, want daartoe zijn wij geroepen, wij zouden een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. Dat is dat eeuwige koninkrijk van Christus waarvan de stoel niet zou wankelen tot in eeuwigheid. Hebben we die nog? En let op dat er niet staat, want je moet niet oppervlakkig zijn, hè? Er staat niet, daarom alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ingaan. Laat staan, hopen in te gaan of zullen ingaan, wellicht. Als we tenminste uitverkoren zijn, of zoiets. Er staat, wij ontvangen, in de zin van, wij zijn bezig dat te ontvangen. Het is tegenwoordige tijd, verder niks. Gewoon tegenwoordige tijd. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Wij ontvangen een koninkrijk. Maar een koninkrijk ontvangen, ja, dat doet de koning. Of degene die het wordt, bedoel ik maar, hè. En dat is onze positie. Wij zouden het koninkrijk erven, heet dat. Dat is natuurlijk de essentie van, dat we onderweg zijn naar zoonstelling en dat wij en dat de zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Wij zijn bezig dat koninkrijk te ontvangen, te erven. Wij zitten in opleiding onderweg naar dat wij mede-erfgenamen zullen zijn in de praktijk, in de executie van dat erfrecht. We zullen mede-erfgenamen zijn met Christus en dat wordt gerealiseerd bij de, of vanaf de opname van de gemeente. Daarom heet het weggerukt worden tot God en zijn troon. En daarom heet het, dus Openbaring 12, en daarom heet het in 1 Thessalonicenzen 4 opgenomen, maar het is hetzelfde woord, weggerukt. En alzo zullen we altijd met de Heer wezen. In zijn koninkrijk namelijk. En als volk van koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1. Vers 9, als ik me goed herinner. Hebben die nog? Wij zijn bezig dat koninkrijk te ontvangen. En let dan ook nog op dat er staat, alzo wij een omdat, aangezien het zo is, alzo wij bezig zijn dat koninkrijk te ontvangen en dus in die opleiding zitten, om zo te zeggen, laat ons de genade. En dan kun je hoog en laag springen, wat mij betreft. Dat wordt een komische voorstelling dan. Maar genade is het tegenovergestelde van wet. hebben wij het volgende opgevonden. Wij niet, maar anderen wel. Hebben wij het volgende opgevonden? We gaan uitleggen dat er onder de wet ook wel genade geldt. Want onder de wet was het dan ook zo dat als je was je wel des doodschuldig. Maar als je dan maar iets offerde of zoiets, dan kon je dat afkopen. En dan moest je boete betalen enzovoort. En dan werd je toch wel genadigd. En het was ook dan ook nog zo, was je dus doodschuldig. Maar had, kon het ook nog zijn dat niemand een beschuldiging wil inbrengen. Dan word je ook niet veroordeeld enzovoort. En je had ook nog, als je dus doodschuldig was, eventueel kunnen vluchten naar de Vrijstad. En alleen daar kreeg je dan genade. Zodat onder de wet wel degelijk genade gold. En waarom legt men dat uit? Dat onder de wet ook genade gold? Omdat men verbondstheologie bedrijft. Omdat men de oude bedeling en de nieuwe bedeling in elkaar wil schuiven als een geheel. Want men bedoelt te vertellen dat onder de genade wel degelijk de wet geldt. En men doet het door uit te leggen dat onder de wet ook genade was. Begrijp u? Het is onbenullig om zoiets uit te leggen dat er onder de wet ook genade gold bij gelegenheid. Ja, wetmatig geregeld, maar niettemin. Het is onbenullig om dat uit te leggen, maar waarom doet men dat? Omdat men het tegenovergestelde probeert uit te leggen. Dat onder de genade, waardoor wij moeten zalig worden, wij wel degelijk onder wet moeten leven. Dat is wat men wil. En daarom gebeuren die dingen zo en daarom heeft al die discussie over zo'n Bijbeltekst geen enkele zin. Ik hoop dat dat tot u doordringt. Dat is veel te laag genomen, veel te platte discussie. Gaat om veel grotere lijnen die men van waaruit men redeneert. En als je dat doorkrijgt, dan zink je de moed ook in de schoenen om op een of andere discussie nog in te gaan, hoor. Over een vers en een woordje enzovoort. Het heeft ook totaal geen zin. Het past in een geheel. En of men dat nou weet of niet, zo ligt het. Nou ja, en vandaar. Maar kijk wat hier staat. Alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. Overigens, waar gaat de Hebreeënbrief over? Dan kijk je gewoon in, bij Ebi in de, bij wijze van spreken, in de inleiding tot de Bijbel, weet u wel. Waar gaat dit Bijbelboek over? Gaat over de, het is een geschrift van iemand. We weten niet van welke apostel, maar omdat het er niet bij staat, maar een geschrift van iemand tegen judaïserende christenen, heet het dan. Tegen christenen die de Joodse wet willen invoeren en onder de Joodse wet willen brengen. Waarom heet het judaïserende christenen? Wel, omdat men het in een Joodse context wil plaatsen, dan zijn wij er tenminste af. Want wij willen jullie ook onder de wet brengen, maar wij zijn geen Joden. Maar over ons gaat het dus niet, want wij zijn niet judaïserend. Maar sommigen weer wel. Maar het is zo geraffineerd allemaal. Maar de hele brief, de hele Hebreeënbrief gaat over wij leven onder het nieuwe verbond. En dat betekent dat het oude verbond beëindigd is, dat het voorgaande gebod vernietigd is om de zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, Hebreeën 7. Kortom, wij dienen niet Aaron, maar wij dienen Melchizedek. Wij dienen de hoge priester van het nieuwe verbond en dus niet die van het oude verbond, Hebreeën 7, enzovoort. En laat ons dus toegaan, Hebreeën 10, tot de troon der genade, Hebreeën 4 trouwens ook, maar Hebreeën 10 ook, op een verse en levende weg. Niet naar de wet, maar naar de heerschappij van de genade, want gij, Romeinen 6, zijt niet onder de wet, maar onder de genade, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar enzovoorts. Het is allemaal zo duidelijk in de Bijbel. Maar het probleem is dat die theoretici, die verzinnen een bepaalde opvatting vanuit de oude mens. Wat zou de Heer van ons willen? Ja, dat we wat bereiken natuurlijk. Nou, helemaal niet, dat wil de Heer niet van ons. Dat is werelds gedacht. Je moet wat betekenen als mens, je moet je plaats in de maatschappij zien te verdienen. Je moet krokken voor het bestaan enzovoort en een vooraanstaande plaats innemen in de pikorde. Dus dat je lid kan worden van de Rotary, zal ik maar zeggen. En dat soort dingen meer. Je moet vooraan en je moet erkenning vinden, liefst wereldwijd en dat soort dingen. Je moet de wereld veranderen, zoals Luther gedaan heeft, zeggen ze in Wittenberg vandaag. Gisteren zeiden ze het ook trouwens, maar vooruitgang brengen. En anderen zeggen, dat is de evolutie. Het gaat niet vanzelf, er gaan krachten mee. En daar moet je aan toegeven, moet je aan meedoen. Het moet progressief zijn. Alles wat gisteren was, moet onderuit gehaald worden. Moet vernietigd worden. Schepen achter ons verbranden, enzovoort. We moeten naar de toekomst werken, enzovoorts. We moeten wat bouwen. En wij noemen het het koninkrijk van God. En God wil het. Nou, God wil het helemaal niet. Dat is het nou juist. Het is het tegenovergestelde. De Heer zelf in deze wereld heeft dat niet nagestreefd. Jozef heeft dat niet nagestreefd. Ik bedoel, die uit Genesis, zal ik maar zeggen. Heeft dat niet nagestreefd. David heeft dat niet nagestreefd. Ze hebben het over zich laten komen, passief. Ze zijn alleen trouw gebleven aan het woord van God en wat de Heer tot hen zei. Met alle consequenties van dien. En dat is wat van de gelovigen gevraagd wordt. God die zegt, ik doe een werk en ik heb een plaats voor je daarin. En vandaag heeft hij een plaats voor ons in zijn gemeente. Dat is die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Staat hier een paar versen terug in Hebreeën 12 vers 23. En dat is het dan. En dat betekent dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid in zijn wederkomst. En niet dat wij ons eerst zelf verheerlijken in deze wereld en dan tegen de Heer kunnen zeggen, ja komt u maar. En dat laatste vind je in allerlei varianten terug. Hè? Ook die variant van eerst moeten alle mensen het evangelie gehoord hebben. Of eerst moet de Bijbel vertaald zijn in alle talen. Maar anders komt de Heer niet. En de grootste variant, de meest ambitieus is, we moeten eerst dat koninkrijk over de hele wereld vestigen. Wat democratie daarmee te maken heeft, begrijp ik ook niet. Maar moet eerst over de hele wereld gevestigd zijn en dat is het dan. Ze hebben aan een van die lui gevraagd, hoe lang denk je dat het gaat duren? En toen zei de man, nou, 36.000 jaar. En hij liet in het midden of er al 6.000 jaar van om waren. En daar moeten we dan aan bouwen. Nee, ik heb het zwart op wit wel ergens hier liggen, voor het geval dat, maar ik hou u daar liever niet mee bezig, ik hou u liever bezig met de Bijbel. Wij ontvangen een onbewegelijk koninkrijk en er staat een paar versen eerder in Hebreeën 12, vers 15, dat wij zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Dat u maar ziet dat er niet staat dat niet iemand verachteren van de wet Gods. Dat zou best dan ook nog hebben kunnen staan, zolang het niet de wet van Mozes is tenminste. Maar het staat er niet. Dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En ik lees weer wat onze broeder in zijn inleiding gelezen heeft. Daarom moeten wij ons meer dan die oud-testamentische gelovigen houden aan hetgeen gehoord is. Want hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Dat betekent dat degenen die werkelijk menen dat ze hier op aarde dat koninkrijk moeten bouwen, dat die op zijn minst hun loon kwijt zijn. En weliswaar misschien op grond van geloof het koninkrijk zijn binnengegaan. Ik kan dat niet beoordelen namelijk. Maar ze zullen het in ieder geval niet erven. Want het is toch gewoon een streven van de natuurlijke mensen, van de zonde in de mensen, van de hele wereld, de hele oude zondige schepping. Een streven naar macht. Naar erkenning. Naar overleving enzovoorts. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij zouden leren smaadheid te dragen met Christus. Waarna ik u nog in de haast, want we waren toch met enige statistieken bezig, in de haast voor wil houden dat de term koninkrijk wel degelijk gebruikt wordt, niet alleen in handelingen, maar zelfs ook in de brieven. Inclusief de brieven van Paulus. En ik zal u daar ook een statistiek van geven. Alleen de statistiek. Schriftplaatsen, daar heb ik geen tijd meer voor. maar die kunt u misschien zelf ook vinden. In Handelingen reken ik even niet mee, maar daar vind je wel degelijk dat koninkrijk. Daar begint het boek ook mee, hè. Zult gij 1 vers 6 in deze dagen, nu, zult gij in deze dagen het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Ik roep altijd, dat zijn 4 vragen minstens tegelijk. Die kun je niet met ja of nee beantwoorden, überhaupt niet. Maar er komt ook geen echt antwoord. Het koninkrijk van, zult gij in deze dagen het koninkrijk, impliciet uw koninkrijk, dat van Christus aan Israël, weder oprichten. Maar daar gaat het boek natuurlijk wel over. En wat je in Handelingen vindt, is de totale vervreemding van dat koninkrijk. Want het verhaal begint weliswaar in Jeruzalem, maar het eindigt dan toch in Rome. Dat wil zeggen, voor zover dat koninkrijk hier op aarde een zetel zou hebben, verdwijnt die uit Jeruzalem. Dat is de strekking van het boek Handelingen. En het verdwijnt, ja, waar het maar verdwijnt. Laatstelijk gezien in Rome en vermoedelijk sindsdien naar Spanje gereisd, zoals het lied zegt. Maar, want Handelingen heeft een open eind, dat weet iedereen toch? Het is een open eind. Hij predikt het koninkrijk Gods 2 jaren lang in zijn eigen gehuurde woning ongehinderd. Punt. Met andere woorden, dat is geschreven nadat die 2 jaar voltooid waren. Maar wat is er daarna gebeurd? En als hij toen gedood is, want dat is een klassieke redenering, waarom staat dat er dan niet bij? Sterker nog, als dat er niet staat, dan mag je aannemen dat het ook inderdaad daar niet gebeurd is na die 2 jaar. Althans niet onmiddellijk daarna. Als ze 2 jaar kunnen meten tot wat hij daar gedaan heeft, dan weten ze ook wat er na die 2 jaar dus gebeurd is en hoe het beëindigd is. En als hij gedood is, had het er wel gestaan, maar dat staat er niet. Dus moet de conclusie zijn dat hij uit Rome vertrokken is. En we weten ook waar naartoe, want dat had hij van tevoren al aangekondigd. Verder naar het westen, via Aurelia en wat het maar was. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Een open eind. Waar ging het koninkrijk naartoe? Nou ja, uit Jeruzalem weg, laten we het zomaar houden. En meer wil ik er vandaag niet over vertellen, daar heb ik trouwens ook geen tijd voor. Nou, dan komen we in de brief aan de Romeinen. Dat lijkt me gepast dat je dan bij Rome de draad opneemt. Want in Handelingen 28 ben je in Rome en dan krijg je de brief aan de Romeinen. En dan vind je het Koninkrijk Gods genoemd. Koninkrijk Gods. In 14 vers 17, ik ga het niet met u lezen, want ik ga door met die statistiek, dat wil ik toch even gezegd hebben allemaal. Romeinen 14 vers 17, Koninkrijk Gods. Daarna, Koninkrijk Gods in 1 Korinthe. Dat is in 4 vers 20, 6 vers 9, 6 vers 10 en 15 vers 50, allemaal Koninkrijk Gods. En dan in het voorbijgaan ook 15 vers 24 van 1 Korinthe, wanneer hij het Koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Maar in principe, Koninkrijk Gods is de enige uitdrukking. Koninkrijk Gods. In 1 Korinthe. In 2 Korinthe komt het niet voor. Dan heb je in Galaten Koninkrijk Gods in 5 vers 21. Dat gaat opnieuw over erven van het Koninkrijk. Het is dan vind je dezelfde uitspraak als in Efeze 5, dat zou de volgende tekst zijn. Maar die heb ik u al genoemd. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God. En dat afgoden die naast de horeerders en wie het maar waren, zullen geen erfenis hebben in dat koninkrijk. Dat ze erin gaan, ja, op grond van geloof. Maar het erven, dat is bepaald niet hetzelfde. En dat is wat daar gezegd wordt. Kortom, dat is Galaten 5 vers 21, één keer, Koninkrijk Gods. En in Efeze ook één keer, Efeze 5 vers 5, Koninkrijk van Christus en van God. Dan hadden we nog Colossenzen 1 vers 13, die ik dacht ik ook al met u gelezen heb. Daar staat de uitdrukking Koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Colossenzen 1 vers 13, waar wij geacht worden in overgezet te worden, dan wel te zijn. En dan ook Colossenzen 4 vers 11. En Jezus gezegd, Justus, welke uit de besnijdenis zijn, deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods. Dus terwijl Paulus de Colossensebrief schrijft, zegt hij dat hij arbeider is in het Koninkrijk Gods en dat anderen dat ook zijn. Zijn arbeiders in het Koninkrijk Gods. Maar er staat niet dat het een arbeid is om het Koninkrijk Gods op aarde te openbaren of uit te breiden. Heb je dat? Dat betekent alleen dat het een arbeid is die deel uitmaakt van, die is onder auspiciën van het Koninkrijk Gods. Maar dat Koninkrijk Gods vooralsnog is in de hemel. En wij zijn in dat Koninkrijk gezet. En onze wandel is in de hemel, ons burgerschap is in de hemel, onze erfenis is in de hemel. Wij zijn bovendien, Efeze 1 vers 3, in de hemel gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Dat is binnen het Koninkrijk Gods, want hij is de koning van het Koninkrijk Gods, hoe klein of hoe groot het ook wezen mogen. En dus onze arbeid in de dienst van de Heer is altijd arbeid in het Koninkrijk Gods. Dat klopt. Maar daarom is het nog niet de uitbreiding van het Koninkrijk Gods, of de openbaring van het Koninkrijk Gods, of de vestiging van het Koninkrijk Gods hier op aarde. Hebben we dat nog? De vorming, de formatie. Hoezo reformatie? De formatie van een regering, dan wel van één kabinet. Timmermans werken, kabinet, maar goed, laat maar zitten. Maar de formatie van een kabinet is wel degelijk arbeid in het koninkrijk. Maar het koninkrijk zelf moet maar even wachten. Dat begrijp u toch hopelijk? Die regering wordt nog samengesteld, dat komt later wel. Dat komt pas vanaf theoretisch en leerstellig en academisch, dat komt pas als dat kabinet compleet en wel gepresenteerd wordt op de stoep van, nou dat weten we nog niet op welke stoep, dat weet u toch hè. Want de gebruikelijke stoep van het gebruikelijke paleis is niet beschikbaar. Omdat het paleis in de stijgers staat, in de stijgers staat het. Dus we weten nog niet waar het komende kabinet, dat trouwens weer groter wordt dan het voorgaande, waar dat gepresenteerd moet worden. Ze moeten nog een trap hebben die groot genoeg is. En een bordes, dat, goed, laat maar zitten. Maar zolang het er nog niet is, wordt er wel aan gewerkt. Dat heeft iets met het koninkrijk van doen. Het is ten behoeve van het koninkrijk, maar het werkt nog niet uit naar buiten. En als het toch werkt naar buiten, dan krijgen we problemen, want het had niet gemogen. Daar heeft er weer iemand gelekt. Hè? Haagse lekbakken. Ja, nou goed. Dan weet u dat. Hè? En zo is het, de Heer doet een verborgen werk. Daarom heet het ook de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daar zijn wij in betrokken. En omdat der Hemelen blijkbaar een genitivus van oorsprong is en betekent dat komt vanuit de hemel, daarom wordt die term der Hemelen met name in de brieven niet gebruikt, omdat het in onze dagen, waar de brieven over gaan, helemaal niet uit de Hemelen komt. Het blijft daar namelijk. Dus van oorsprong hoef je niet eens te spreken. Het is in de hemel en het is van God en het is van Christus. En daarom vind je in die brieven deze term, het Koninkrijk van God. En daar maken wij deel van uit, daar zijn we in betrokken, want we zijn bestemd om kronen binnen dat Koninkrijk te erven. En dat is waar Paulus het over heeft als hij zegt dat hij een arbeider is in het Koninkrijk Gods. En ik citeerde nu uit Colossense 4, maar dat geldt natuurlijk ook voor de uitspraken in de eerdere brieven waar de term Koninkrijk of Koninkrijk Gods gebruikt wordt. In 1 Thessalonicense komen we ook tegen Koninkrijk van God en Koninkrijk Gods. In 1 Thessalonicense 2 namelijk, eerst in vers 12. Betuigen dat gij zult wandelen waardiglijk Goden die u roept tot zijn Koninkrijk. Dat wil zeggen God, die u roept tot zijn Koninkrijk, het Koninkrijk Gods. En daarna 2 Thessalonicense 1 vers 5. Een bewijs van Gods rechtvaardigheid opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods. Voor het welk gij ook leidt. Omdat gij het zou erven namelijk, daarom zouden we waardig wandelen, zoals het bij op vele plaatsen heet, het Koninkrijk Gods. Dan hebben we 2 Timotheus. Maar die noemde ik u zojuist in die andere opzomming. Ik heb het nou over het Koninkrijk in de brieven specifiek. Dat is dus 2 Timotheus 4 vers 1 en vers 18. Die heb ik u genoemd en Paulus is daarin betrokken. Daarna hebben we de Hebreeënbrief, het onbewegelijke Koninkrijk van Hebreeën 12 vers 28. Heb ik u genoemd en dan hebben we 2 Petrus 1 vers 11, het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Die had ik ook al genoemd, geloof ik, of niet? In 1 Petrus. Weet ik niet meer. 1 Petrus 1 vers, wat zei ik, 11? 2 Petrus, ik zeg het verkeerd. Ja, 2 Petrus 1 vers 11, maar die had ik ook genoemd daarstraks. De ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Het is een en hetzelfde koninkrijk. En daarna hebben wij nog Openbaring 1 vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk. Uw broeder ben, medegenoot in de verdrukking, medegenoot in het koninkrijk en medegenoot in de lijdzaamheid van Jezus Christus. De lijdzaamheid van Jezus Christus heeft alles van doen met het tegenwoordige werk van Christus, terwijl zijn koninkrijk nog niet geopenbaard wordt. Dat is het. En daar maakt Johannes deel van uit. En wij ook. En dan hebben we Openbaring 12, vers 10. Als laatste uit deze reeks. Daar staat, ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu. Het was nu is mijn koninkrijk niet van hier. En hier staat, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Wanneer is het koninkrijk geworden van onze God en van Christus? En het antwoord is, na de nederwerping van Satan en, dat was de linkerkant, en aan de rechterkant, de wegrukking van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. Uit de voorgaande verse hier in Openbaring 12. En wanneer dat is bij het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Dat is wanneer de Satan op aarde geworpen wordt uit de hemel. De Satan die tot vandaag de wereld regeert. En aan de andere kant de wegrukking, de overzetting van de gemeente naar de hemel. Dat is dus een tijdstip waarop ineens alle geloof van de aarde verdwenen is. Er is hier geen koninkrijk van Christus. Helemaal niets, maar dan ook niets. En mocht de kerk of wie dan ook wat tot stand gebracht hebben, dan is het dan weg, want alle gelovigen zijn dan weg. En als je gelooft in dat de gemeente op aarde het koninkrijk moet brengen, dan begrijp je dus dat daar geen plaats is voor een leer van opname van de gemeente. En bij nader inzien ook trouwens niet van een nederwerping van Satan, want men houdt het er liefst op dat dat al lang in het verleden gebeurd is. Maar het is niet waar, hij gaat nog steeds rond als een briesende leeuw, heet dat bij Petrus, zoekende wie hij zal verslinden. Zie je? Kortom, dat gaat over de toekomst, in de wederkomst van Christus. En daar is het wachten op. En wat de wet betreft, ja, het is absurd te denken dat men in onze dagen die wet zou moeten toepassen ten einde het koninkrijk van Christus te brengen. Weet je wat de Bijbel erover leert? Dat zolang de wet heerst, dat koninkrijk überhaupt niet komt en niet kan komen, omdat het een het ander in de weg staat. Men lezen Romeinen 9 en 10. Einde van Romeinen 9, begin van Romeinen 10. De Joden zochten gerechtvaardigd te worden uit de wet. En zij zochten wel, maar zij hebben niet gevonden, omdat zij verkeerd zochten, namelijk op de verkeerde plaats. Rechtvaardiging kun je niet vinden onder de wet. De wet veroordeelt de zondaar namelijk. En men zal door de wet niet gerechtvaardigd worden voor God. Dat is Romeinen 9, het laatste deel. En dan nog sterker, Romeinen 9, vers 32. Zij zochten wel, maar ze hebben niet gevonden. Waarom niet? Omdat zij zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. En daarmee hebben ze zich gestoten aan de steen des aanstoots, die uit het Oude Testament, onder verwijzing naar een heleboel schriftplaatsen, maar die kijkt u zelf maar eens na. Dat is het hele punt. Als men door de wet gerechtvaardigd wil worden, uit de wet wil leven, als de wet de norm wordt voor het leven als zodanig, dan is men Christus kwijt, dan stoot men zich zelfs aan hem, want hij is gezeten op de troon der genade, heet dat. En de Galatenbrief zegt het ook, de hele brief overigens, maar ook wat meer specifiek, dan staat er, als je door de wet gerechtvaardigd wil worden voor God, dan zijt gij van de genade vervallen en is Christus u niet nut. O gij uitzinnige, gelaten 5, ook gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzamen, enzovoorts. Dus iemand, ja, maar de wet is ook niet om behouden te worden, maar daarna om daaruit te leven. Nou, dat zegt de gelaten brief dus ook. Die zegt, ja, als je dan eerst uit genade zalig wordt en door het werk van de geest, hoezo ga je dan verder door het leven onder de wet alsnog? En dus onder het vlees. De Bijbel is daar rigoureus in, is duidelijk, dat berust maar niet op een vage verklaring. Er zijn minstens 2 complete boeken over geschreven, namelijk de Galatenbrief en de Hebreeënbrief. In de andere brieven komt het ook voor, uitgebreid zelfs. Maar dit zijn 2 hele boeken die geen ander onderwerp hebben dan dit. Wij leven niet onder de wet is voltooid, is vervuld. De wet veroordeelt de zondaar ter dood. En de Heer Jezus, die in de plaats van de zondaar stond, als goel, als losser, als hoofd van de hele familie, heeft die straf in rechten voor de wet gedragen. En dat betekent dat door zijn dood de hele mensheid geacht wordt dood te zijn. Dat is de wet. En dat betekent dat je als dode niet geen enkel recht meer hebt op de wet. Je bestaat niet meer, je leeft niet meer, je bent er niet, je bent afgeschreven, je bent uitgeboekt. Dat is het dan. En de Heer vraagt niet van ons om alsnog onder de wet te leven. Hij heeft er zelf een eind aan gemaakt. Dat is wat de Bijbel er in werkelijkheid over leert. En over de Joden staat hier, ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals het Oude Testament geprofeteerd had. En dan Paulus doet even stap terug, schakelt iets terug en zegt, broeders, 10 vers 1. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Ik bid voor hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis. Ik zal het zelf getuigen, en ik kan het zeggen, want ik weet ervan. Ik was daarbij, ik hoorde daarbij. Ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten onder de wet, door eigen werken, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Dat is een van de grote items, hoe zeg je dat, onderwerp van Luther. Een mens wordt door God vrijgesproken, rechtvaardig gesproken, op grond van geloof en niks anders. Niet door werken, maar door geloof alleen. Letterlijk geciteerd trouwens uit Romeinen 3. En dat is waar het over gaat. En als je dat kwijtraakt, nee, ik zal het anders zeggen, als je meent dat je hier op aarde koninkrijk moet bouwen en dat moet doen aan de hand van Mozaïsche wetgeving of wat dan ook, dan raak je dus de Heer kwijt. Dan moet je het weer zelf doen. En dan ben je net als de Mohammedaan, die op een of andere wijze hier op aarde ook moet vechten en in de oorlog is, in de jihad, zal ik maar zeggen, in de oorlog is, om hier op aarde dat koninkrijk van Allah te vestigen. Hoe verzinnen ze het, zou je denken? Nou, dan moet ik je zeggen, nou, dat hebben ze niet verzonnen. Er is iemand die dat verzonnen heeft. En je weet wie het is. Maar voilà. Bedoel de duivel? Nee, ik wil het wel gewoon zeggen. Natuurlijk, dat komt bij de duivel vandaan, dat idee. En het spreekt de mensen aan, want de mensen willen ergens voor leven. Het zij voor het wereldkampioenschap voetbal of zoiets. Of voor de overwinning op de... Waar zijn we mee bezig? Met de Vuelta zijn we bezig, geloof ik, in Ronde van Spanje, of wat ze wat er maar gewonnen moet worden, zal ik maar zeggen. Nou, moet ergens voor vechten en dan heeft men iets om voor te vechten. En er zijn de lui die zich christen noemen en die moeten dan vechten om hier op aarde het koninkrijk van Christus te vestigen. Weet je hoeveel moeite het gekost heeft om het koninkrijk der Nederlanden enigszins uit de grond te stampen? Gaat allemaal niet hoor. Dat is nog nooit gelukt in al die jaren, is niks van terechtgekomen, dat is één. En de andere kant is, de Bijbel zegt dat dat niet eens de bedoeling is. Dat dat later komt. Als de Korintiërs menen aanspraak te kunnen maken op wet en op regels en heerschappij daarmee uit willen oefenen, want dat is waar je wet voor nodig hebt, om heerschappij uit te oefenen, dan zegt Paulus, ja, staat de vertaling, och of gij heerstet, aanvoegenderwijs, om het moeilijk te maken voor ons. Hij zegt, heersen, waren we maar zover, was het maar zover, maar dat is niet zo. Dat is niet aan ons, wij zijn niet geroepen om een koninkrijk te bouwen. Wij zijn niet geroepen om invloed te hebben op de wereld. Begrijp je me even naast de lessen? Wij hebben dat wel hoor, invloed in de wereld. En het christendom heeft heel wat aan cultuur gebracht in de wereld. Heeft heel wat bijgedragen aan menselijke beschaving en alles. Ja, daar komt altijd wel iemand op afdingen. Want onderhandelen willen we altijd wel. Maar dat is inderdaad zo. Het christendom heeft heel wat gebracht. En het zogenaamde humanisme enzovoort. En naastenliefde en de zorg voor elkaar. En al die collectes voor goede doelen in Nederland. Maar gewoonlijk voor ver daarbuiten. Dat komt allemaal voort uit het christendom. Want iets als naastenliefde bestaat in de rest van de menselijke cultuur echt helemaal niet. Hebben die nog? Humanisme is niks anders dan christendom waar men Christus uitgegooid heeft. Het is Laodicea. De Heer staat aan de deur en klopt en zegt, laat mij erin. Maar het antwoord is, het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, maar we doen geen deur voor hem open. Komt, die tekst komt me bekend voor trouwens. Toch maar weer. De Heer staat daar buiten. Maar het christendom heeft wel wat gebracht in de wereld. Maar en heel wat goeds, dat vind ik echt. Maar dat was niet het doel ervan. Dat heet spin-off. Dat is mooi meegenomen voor de wereld dan. Maar dat is niet het doel. Sterker nog, het doel van de prediking van het evangelie is dat wij als mensen getrokken worden uit deze wereld waarin de Satan regeert en waardoor wij deel krijgen aan een heel ander koninkrijk, aan andere grondbeginselen, aan andere normen en waarden, die van genade, die van vergeving, die van verzoening, die van liefde enzovoort. En dat is niet wet en zeker niet de Mosaïsche wet. Nee, hoe hoogstaand de Mosaïsche wet ook mogen zijn, maar de Bijbel zegt, is krachteloos omdat ze door het vlees krachteloos is en daarom dient het tot niks. Is heilig, rechtvaardig en goed, maar je hebt er in de praktijk niks aan. Dat is wat het is. En daarom zijn we ervan verlost. En wat wij prediken, te prediken hebben, is genade. Niet om een wereld te verbeteren, maar in tegendeel om een individu te roepen om de persoonlijke keuze te maken voor de Heer Jezus Christus. En over twee maanden hebben we het erover wat Luther voor verandering gebracht heeft, althans wat zijn bezigheid voor verandering gebracht heeft in de wereld, althans in de West-Europa, is dit, dat men daar leefde binnen het collectief van de overheid en de kerk, met de handen in elkaar, overheid en kerk als één geheel, en dat het individu totaal niet telt. En Luther heeft weer wakker gemaakt in de mens, dat het wel degelijk gaat om het individu, en dat een individu, één mens, enkel voor zichzelf, tot geloof moet komen in en tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus. Om behouden te worden en ook om behouden te leven. Wis en waarachtig wel. Waarbij dus inderdaad de macht van de burgerlijke en de kerkelijke overheid, maar dat was in de praktijk één macht, die werd doorbroken. En dat heeft een grote verandering gebracht in de samenleving als zodanig. Tot vandaag, wat bleek onomkeerbaar te zijn. Al moet ik zeggen dat we hard op weg zijn naar weer het tegenovergestelde, waarbij de overheid alle macht in handen heeft en dat het individu daaraan ondergeschikt gemaakt wordt en daarin wordt gevangen genomen. Want dat is de tegenwoordige ontwikkeling. Iemand zei in de pauze nog, democratie, wij maken deel uit van Europa, maar Europa wordt geregeerd door een commissie die zichzelf aanstelt. En wat je democratisch kiest in verband met Europa, dat is een adviserend orgaan, maar het is niet doorslaggevend. Dat is allemaal flauwekul. Dat is allemaal voor de publiciteiten voor het volk, spelletjes voor het volk, maar in de praktijk worden wij gewoon geregeerd door een instelling waar we geen enkele invloed op hebben. Maar dat wist u natuurlijk al langer, hè? Dat we er helemaal geen invloed op hebben. Maar die kant gaat het weer op. En het is het oude dilemma van de mensheid. En waar de Satan een dikke vinger in de pap heeft. Want van God uit gaat het punt 1 om het individuele geloof van die ene mens. God verkiest enkelingen. God brengt het evangelie aan enkelingen. Het woord is voor enkelingen. En wij worden individueel voor de keuze gesteld. En zijn daar verantwoordelijk voor. En de duivel die maakt het tot een collectief en die zegt, nee, het gaat om samen, het gaat om de gemeenschap, we moeten alles samen doen, enzovoorts. Zodat we zelf niks meer durven zeggen, we durven ook niet tot geloof te komen, want we moeten dat met elkaar doen, we wachten op elkaar en dan kunnen we met z'n allen, wat zou dat toch mooi wezen, enzovoorts. Nee. Je staat straks voor de Heer alleen. Nou, niet alleen straks, nu ook hoor. Het staat alleen voor de Heer. Op persoonlijke titel. Je kunt je nergens achter verschuilen. Niet achter anderen en ook niet achter wet. Zeker niet achter wet. De vraag is wat wij doen met dat woord van God. En de consequenties trekken en ons bewust zijn, en ook vanuit dat bewustzijn leven, dat wij geen deel uitmaken van deze tegenwoordige boze eeuw, dat de Heer ons eruit trekt en dat in plaats van dat we ons bezighouden met de gang van zaken in de wereld en het geweld, dan wel de leugens die daar op ons afkomen, dat we in plaats daarvan ons bezighouden met wat de Heer aan het doen is en de plaats die Hij ons geeft in de gemeenschap der gelovigen. Dat wil zeggen, in zijn gemeente. Want dat is onze wereld. En dat wat buiten is, dat goddeloos is en beheerst wordt door de leugen, nou ja, door leugens van alle kanten, en dat het voor ons bedreigend is, hoef je mij echt niet te komen vertellen. Ik haal er mijn schouders over op. Ja, dat weet ik allemaal wel. Nou en? Verandert toch niks aan? Je kunt hooguit tot de conclusie komen dat je in die wereld niet thuis hoort. En dus van harte zingen, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. En dan weet je weer waar je wel bij hoort. Maar het idee dat we het onrecht in de wereld moeten bestrijden en daarmee op wat voor wijze dan ook het koninkrijk van Christus gestalte moeten geven om ons heen in de wereld of wat dan ook waar, dat is volstrekte hoogmoed en eigenzinnige godsdienst. Daar hoef je trouwens niet een christen voor te zijn om zulke gedachten te hebben. Daar kun je in de meeste religies wel mee terecht. Dat meen ik serieus hoor. En als u denkt dat dat geïnspireerd is en spiritueel is, moet ik zeggen, ja, dat zal wel, maar dan van de duivel. Het is niet wat de Heer doet. De Heer zegt, laat je spullen maar achter je en kom maar tot mij. Wees mijn navolgers. En wat de toekomst betreft, als je vraagt waar kom je dan terecht, als je dat allemaal achter je laat. Wel waar je terechtkomt, is bij een erfenis. En wat de wereld betreft, die tijd komt nog. Maar God werkt nou eenmaal zijn plan uit in de loop van de geschiedenis. En of je dan dispensationalist heet of niet, ja, dat maakt me allemaal niks uit hoor. Het is gewoon een plan dat God ontwikkelt. En in deze dagen zegt hij, sst, ik ben hier. Kom maar. En als je vraagt, Heer, hoe is dat en waar woont gij? En dan zegt hij, kom en zie. Kom maar mee. Zo is dat, hè. En eventueel andersom, hij plukt je uit een onrijpe vijgenboom, uit weet, zo'n onvruchtbare vijgenboom. Hij zegt, kom er maar uit, jochie. Want het was een kleine man, dat weet u wel misschien. Zacchaeus. Hij zei, kom er maar uit, jochie. En dan, want ik moet heden in uw huis. Waar is je huis? Ik kom bij je. En dat is de andere kant om het te zeggen. De Heer komt bij ons wonen. In onze levens. Snap je wel? En waar het precies was van zijn geest, dat weten we tot vandaag niet, maar het hoeft ook niet. Het idee is dat de Heer ook bij u wil wonen, in uw hart wil wonen, maar dat hij geen plannen heeft met de openbaring van zijn koninkrijk nu. Geen kingdom now. En voor zover het toch een kingdom now is, is het niet op aarde, maar is het in de hemel en daarop zouden wij ons richten. Dat is klassiek orthodox evangelisch christendom. Dat wil zeggen, we hebben onze verwachting gesteld op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En wij zien er naar uit, want, zegt de apostel, wij zijn in hopen zalig geworden, ter afsluiting Romeinen 8. Wij zijn in hopen zalig geworden, wij verwachten het met lijdzaamheid, wij verwachten de verlossing van ons lichaam en daarmee de aanstelling tot zonen. Of andersom, wij verwachten de aanstelling tot zonen, zo staat het er, namelijk de verlossing van ons lichaam. En daar kunnen wij verder niks aan doen. Wij zien daar naar uit en wij verwachten het met lijdzaamheid. En aan die macht van de duivel, heus, daar komt een eind aan, maar niet zolang wij hier nog zijn. En het maakt ons niks uit, want wat onze levens betreft, als het goed is, zijn wij gekomen tot onze Heer en Heiland. Zijn wij genaderd tot de troon der genade. Hebben wij tot hem gezegd, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zou? En hij is sindsdien een goed werk in ons begonnen, dat hij voleindigen zal tot op de dag van Christus. Dat wil zeggen, tot op de opname van de gemeente en wat er daarna verder volgt. Dat is Bijbelse leer. Meer daarover een andere keer, want we zullen nu eerst de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen en dat wij mogen beseffen dat wij reeds nu deel hebben gekregen aan dat koninkrijk van uw geliefde Zoon, van de Zoon uw liefde. Wij danken u dat u ons strekt uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat we op grond van uw woord, maar ook in het licht van zoveel eeuwen, ook christelijke geschiedenis, wij mogen weten dat niet in onze dagen uw koninkrijk zal geopenbaard worden, maar integendeel, dat dat zal gebeuren in de toekomst volgens het protocol dat u hebt vastgelegd in uw profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat we dat mogen openen, mogen bestuderen, of beter nog, dat u ons daarin wilt leiden. Dat u ons bekend wil maken, uw plannen, uw werk uit verleden, heden en toekomst. En we danken u dat we daar ook ons geloof in de praktijk op mogen bouwen. Dat we mogen weten dat uw woord betrouwbaar is en dat u niet alleen in staat bent om het te vervullen, maar dat ook daadwerkelijk gedaan hebt en doet en zult doen. We danken u voor het voorrecht te mogen wandelen in dat licht van uw woord. En dat terwijl wij om diezelfde reden ook steeds meer vaststellen hoezeer de wereld in duisternis is en dwaalt en geen niet weet waar men vandaan komt en waar men naartoe moet. En dat die grote chaos in de wereld niet anders is dan de voorbereiding op de heerschappij hier op de aarde zelfs van de antichrist zelf. Maar we danken u dat u ons daaraan onttrekt, nu en ook in de toekomst, om ons deel te geven aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. En daartoe dragen wij ons aan u op, in het vertrouwen, zoals de apostel dat zei, in het vertrouwen dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen hebt, voleindigen zult, tot op de dag van Christus, op grond van de rijkdom van uw genade. Amen.